Welkom bij Het Woord is nu aan ons. Deze podcast gaat over de tijd in de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de galerij van de ziel. Transformeer met me mee en luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten. En word deel van de tribe van Rising People. Ik ben Stephanie Vatta en dit is Het Woord is nu aan ons. Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Het Woord is nu aan ons. Ik zit bij Petra Schuitmaker Heine in het prachtige Groesbeek.
Yes.
Hi Petra.
Hallo.
Welkom in mijn podcast.
Wat ik voel me ook heel welkom.
Ja, oh, fijn. Fijn. Ja. Ja, we zaten net gewoon te babbelen, want we zitten bij elkaar in de opleiding.
Ja.
Van vier vrouwen. We zijn ook allebei in het tweede jaar gestapt.
Ja.
Waarom ben je in het tweede jaar gestapt? En waarom kwam je eigenlijk überhaupt in het eerste jaar? Ik val maar gewoon met de deur in huis.
Ja, lekker. Gaan we gewoon doen. Ik ben eigenlijk vorig jaar ingestroomd bij de Modern Medicine Woman training van Vuurvrouw. En die startte toen in augustus. En wat er toen gebeurde was dat er één live bijeenkomst was. En toen werden de maatregelen aangescherpt en konden heel veel dingen meer niet. En Anne liep daar een beetje mee vast, want die ging nogal op de live dagen. En toen heeft ze uiteindelijk besloten om de opleiding op pauze te zetten. En toen zij het idee kreeg voor Lens of the Setting Sun, heeft ze mijn groep aangeboden van wil je mee doorstromen? Mm-hmm. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen ook gekozen voor mentorship met haar vorig jaar. En zo ben ik eigenlijk Lens of the Setting Sun ingerold, als het ware. Ja, ja.
En wat sprak je aan? Waarom ben je überhaupt daarop aangegaan, op de opleiding van Medicine Woman?
Nou, omdat ik op dat moment wel wist, ik had een bel horen rinkelen over waar ik heen wilde. Ik voelde mijn roep tot het Noordse zienerschap, tot de vulva. Maar ik had geen idee hoe ik dat aan moest pakken. En eigenlijk, ja, wat zij aanbood, de Medicine Woman opleiding, gaf mij op dat moment eigenlijk even het kader. Waarin ik gewoon even rustig wilde landen en het gewoon een beetje de basis wilde leren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat de beste omschrijving is. Ja. En wat mij uiteindelijk gewoon echt over de streep haalde is Anne die is zelf heel erg in haar energie gaan stappen in dat najaar dat de opleiding stil lag. En die heeft heel sterk zich verbonden met de Europese spirituele wortels. En dat was echt de energie waar ik op aanhaakte. Dat ik dacht, ja, hier moet ik nu echt mee verder. Ja, want het was die behoefte aan die worteling daarin. Die ik daarin voelde, ja. Ja.
Wanneer heb je die roeping gevoeld? En hoe kwam dat?
Dat is een heel leuk verhaal. ik kwam de vulva tegen door een meme. Ja, ik was op een meme-site. En daar was een filmpje van een Italiaans stel, volgens mij. En je ziet de man dan achter de computer zitten en die zit een clip te kijken met een obscure muziek. En dat met een what the fuck, mag ik dat zeggen trouwens?
Ja, zeker.
Oké. Okay. look for, en dan, honey, come here, weet je wel. En dan, zij heeft een beetje dezelfde reactie. En dan 4 minuten later zie je hun ook verkleed als die band, helemaal into de muziek. Maar het was die muziek. Dat ik dacht, dit moet ik heel even verder zoeken. Toen kwam ik in de comments erachter welke band het was. Het ging om Heilung. En toen heb ik het nummer opgezocht. En ik ging dat nummer luisteren. En wat er toen met mij gebeurde, was voor mij onbeschrijfelijk. Ik had echt kippenvel, gewoon van tenen tot mijn kruin. En ik voelde een energie in mij ontwaken waarvan ik niet eens wist dat die er was. En ik snapte niet wat er gebeurde. Achteraf gezien kan ik het wel uitleggen. Want wat er op dat moment bij mij gebeurde was echt een activatie die kwam vanuit mijn DNA. En dat is een heel groot verschil om dat te voelen versus informatie die je voelt door een vorig leven bijvoorbeeld of zo. En ik voelde gewoon van ja, ik moet hier verder in duiken. Dus ik ben meer over hun gaan lezen. En toen kwam ik er dus ook achter waar hun kleding en instrumenten en zo, waar daar de wortels van lagen. En zo kwam ik bij de vulva uit. En daar had ik datzelfde gevoel bij. En toen wist ik dat ik goed zat. En zo ben ik de eerste stappen gaan zetten op dat pad eigenlijk. Door een meme of all things.
Ja, oh heerlijk. Ja. De moderne technologie brengt ons soms heel ver. Ja, heeft ook heel veel mooie kanten.
Ja, precies. Ja. Het internet is ook een kracht waarmee gewerkt kan worden in mijn optiek. En dit was echt het duidelijkste voorbeeld daarvan. Ja,
ja, mooi zeg.
Ja.
En wat is dat dan, vulva?
Ja, de vulva is een zieneres uit de Noordse tradities eigenlijk. De vulva is wel specifiek de term voor de Noordse kant, maar feitelijk was de traditie ook hier op het vasteland, zullen we zeggen, bij de Germanen, was er ook een vulva. Een vulva houdt zich bezig met eigenlijk zienerswerk. Dus heel veel astraal reizen, contact leggen met spirits van zowel overledenen als de spirits waarmee je werkt. Maar ook, ook daadwerkelijk divinatie, dus voorspellingen doen. Orakelen is dat dan. En mensen ook helpen, omdat vulva zicht hebben op, laten we zeggen, de vloeibare tijd. Kunnen zij zich daar ook makkelijk in bewegen en daar ook iemand mee helpen om bijvoorbeeld dingen naar boven te halen met schaduwwerk of dingen helpen helen. En dat gebeurde individueel als een groepsverband. Mm-hmm. Maar ja, vroeger had de vulva dus ook echt een status. Net als dat een sjamaan dat heeft in een stam. Had een vulva dat ook. En er waren een aantal vulva's die waren verbonden aan een community. En er waren ook vulva's die rondreisden van community naar community. En hun diensten verleenden. Wat ook heel eigen is, ook wel aan zieners, het echt ten dienste staan van de community. Zoals je vaak hoort dat kruidenheksen en dergelijke een hele diepe verbinding voelen met moeder aarde en ten dienste staan van moeder aarde, mm-hmm. hebben zieners dat heel erg van voor de community, voor de mensen. Okay. Ja.
Dus het waren ook vaak, waren het vaak vrouwen trouwens?
Ja.
Okay.
Ja, eigenlijk bijna uitsluitend vrouwen. Mannen konden ook vulva zijn. Maar dat werd beschouwd als ergi. En ergi betekent onmannelijk of oneervol. Dus tegelijkertijd dat hun krachten wel erkend werden, was het ook een soort van beschamend om je in een vrouwenberoep te begeven. Dus dat is een hele bijzondere tweedeling.
Ja.
Aangezien Odin, hè, de alvader van de Noordse mythologie, zelf ook cijder en runemagie beoefende, zoals een vulva dat ook doet.
Oh, wauw.
Ja. Dus dat is heel bijzonder dat dat toch op die manier...
Tegenstrijdigheden erin zaten. Ja, zoals wij ook heel erg kennen in onze cultuur.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Overigens kleden de mannen dus zich ook vaak dus als de vulva, dus vaak ook in jurkachtige kledij en dergelijke. Dus dat is ook wel weer een mooi stukje transgender verhaal waarschijnlijk ook.
Ja, want in Vikings heb je toch ook een figuur die... jij kent de serie niet?
Ja, ik ken de serie, ja.
Daar is toch ook een die zo zwart
gezicht
is,
met het mismaakte gezicht.
Ja.
Ja, je zou hem dus inderdaad ook kunnen zien als een vulva. En tegelijkertijd zie je ook de outcast die hij is. Dus hè, dat mensen eigenlijk een soort van met tegenzin naar hem toe gaan. Ja. Maar zijn connectie is zo sterk dat ze hem tegelijkertijd ook niet kunnen negeren.
Ja. En lijkt ook wel een beetje een figuur tussen de seksen in. Bijna seksenloos.
Ja.
Ja, ook ja. Wel misschien omdat het zo'n spiritueel wezen is, dat het bijna...
Het overstijgt. Ja, ja precies. En het samenwerken tussen de mannelijke en vrouwelijke energie is eigenlijk iets ook wat heel duidelijk verweven zit in Noorse... of Noordse, moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Kijk überhaupt naar de energetische lichamen en dergelijke. Daar wordt echt ook erkend dat vrouwen een mannelijke energie bij zich dragen en andersom ook. Dus weet je, het is ja, heel bijzonder hoe dan ja. Het ene aanwezig is, hè, de spirituele kant heel duidelijk. En aan de andere kant de maatschappij bepaalde ideeën heeft, waardoor ja, dat ook weer een soort van wordt tegengegaan. Ja.
Ik reed hier naartoe en ik reed door het bos heen, over heuvels. En ik zag die bomen staan en ik zag ook wat bomen die dan gesnoeid waren of gekapt waren. En het raakte me ineens dat ik dacht van, goh, wat zouden bomen nou voelen? Wat zouden zij nou, hè, doen we ze nou echt, is het nou marteling wat we ze aandoen? Of zijn die bomen toch zo gemaakt om ook wel een instrument te zijn? Of weet ik veel. En ja. Zo ging ik, hè, zo in je hoofd kan je heel snel associëren. Hè? Dan ga je steeds verder en verder. En toen kwam ik ook tot de vraag van, ja, maar wat is pijn nou? Want ik merk wel dat ik zelf, hè, daarom is die, denk ik zo, over die boom. Het is ook mijn eigen trigger natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben zelf bang voor pijn.
Ja.
Voor diepe, diepe pijn. Hè? Ook tijdens mijn bevalling ook. Dat was echt verschrikkelijk. Die, ja. Die pijn. Terwijl ik leer ook steeds meer om in de overgave te leven. Dus als het gaat om emoties die ook als pijn kunnen voelen,
ja.
Kunnen ze veel, leid je daar steeds minder onder hoe meer je in de overgave zit. Dus misschien dat pijn, dat met pijn ook kan.
Ja.
Ja, maar jij stipt ineens het thema aan. Ik denk, ja. Oh, dat is zo. Ik was zo geïnspireerd op weg hier naartoe dat het misschien wel.
Ja.
Jij, al de connectie met jou al daarin.
Ja.
Dus, ja.
Ja, maar om helemaal even lekker mee te gaan in jouw metafoor ook over de bomen. Kijk, ik weet, doordat ik hier woon, dat die bomen gekapt worden omdat hier een invasive soort is. En die verdringt letterlijk wat hier eigenlijk gewoon oorspronkelijk groeit. Dus die worden gekapt voor the greater good. Dus die bomen hebben hun pijn voor the greater good. Mm-hmm. En dat is wat wij als lichtwerkers ook hebben. Lichtwerkers in mijn optiek, in wat voor categorie je ook valt, in welke traditie je werk ook doet, en of jij nou volledige mindset coach bent of een stripper in de stripbar, als jij je lichtwerk uitvoert, komt dat vanuit jouw unieke pijn. En die unieke pijn zet jij in voor het collectief. Mm. Want als jij hem inzet voor het collectief, is dat waardoor het collectief heelt. Als mensheid. En dat is hoe ik daar naar kijk. En daarom voel ik dat ook heel sterk. Dat pijn die je ervaart. En je hebt godverdomme klote situaties in je leven meegemaakt. Dat heb jij, dat heb ik. Dat hebben meer mensen die dit luisteren. En misschien is daar ook wel weerstand van, godverdomme, ja, maar je kan toch niet zeggen dat dit wat ik heb meegemaakt, dat fucking beautiful is. Ja, en toch is dat zo. Want als jij daardoor heen leert te gaan en die pijn kan leren erkennen als de kracht die in jou huist om de ander daarmee te helpen. Zeg, magisch. Dat is echt ook de reden waarom ik schaduwwerk doe. Het is dat voor de mensheid. Mm. Schaduwwerk is namelijk, je denkt voor jezelf. Het is altijd voor het collectief. Altijd, per definitie. Want doordat jij beter in je leven staat, je pijn hebt leren omarmen en weten hoe je daar je kracht uit kan putten, dan raak je dat automatisch bij een ander aan. En zo verspreid je je vlek, in dit geval schaduwvlek. Maar het is ook lichtwerk. Ja. Dat is een hele mooie metafoor van die bomen die we daarvoor kunnen gebruiken. Mm. Maar om te leren die pijn aan te raken en te leren te zien als kracht, dat is wel echt een weg op zich, vind ik hoor. Ja. Daar heb ik ook veel voor moeten leren. En sommige dingen ga ik nog steeds niet aan. Ik ben ook een mens. Ik heb ook nog werk te doen.
Ja, zeker, ja. Tenminste, ja, dat herken ik wel, ja.
Ja, en een vriendin van mij die zei ook ooit eens... Ik had op een gegeven moment namelijk dat ik bang was om iets opgelost te hebben. Want als ik die pijn los zou laten, wat dan? Wie was ik dan? Zo gedefinieerd zit pijn ook vaak in je. Hè? Wie ben ik zonder deze slachtofferrol hierin? Zonder het zoeken naar erkenning voor die pijn. Wie ben ik dan? En het is juist, en ik dacht echt, als ik dat loslaat, ja, dan is het einde zoek. Wie ben ik dan? En toen moest die vriendin van mij zo lachen. Die zei, Peet, er is altijd een laagje dieper. En dat is ook zo.
Ja, dat is niet normaal, inderdaad.
Ja. Ja. Het kan altijd op een dieper niveau.
Ja, ik had het laatst ook met een... Ik mocht naar een familieopstelling met paarden. En ik kwam thuis en ik vertel zo, ja. En toen kwam deze les, leerde ik daar. En toen zei mijn man, ja, maar dat heb je toch al lang. Dat zeg je toch al jaren. Ja. Ja, maar dat het is laagje voor laagje voor laagje. En ja, ik kan ook wel zeggen, hey shit, komt het weer voorbij? Heb ik ook heel vaak gedaan.
Mm-hmm.
Maar inmiddels ben ik ook zover dat ik weet, ja, oké, part of the deal.
Ja.
En misschien ook wel de jus van het menselijk leven.
Ja. Het is juist uniek door deze menselijke beleving en het samenspel tussen en met het ego, wil ik eigenlijk wel zeggen, wat onze lessen voor de ziel uniek maakt. En de informatie die we daarmee in ons energetische lichamen, net wat je beschouwing erop is, zetten is een unieke codering die we met ons meenemen tot in de eeuwigheid. Maar dat is heel filosofisch.
Oh ja, maar dat is... Vertel.
Nee, ja, maar
dit is boeiend.
Dit is gewoon een heel filosofische beschouwing vanuit mij. Zo zie
dat
ik het.
Dat we als ziel ook echt heel lang reizen.
Ja. Ja. Ik heb ooit eens een keertje zitten fantaseren over de theorie. Wij kennen het begrip reïncarnatie hier op aarde. Maar wat nou als al onze reïncarnaties op aarde één reïncarnatie zijn van je ziel op een ander niveau?
Mm-hmm.
Dat vond ik een hele mooie. Dat was wel ontzettend inception idee.
Ja, want sommigen zeggen, we hebben veel heimwee ook naar daarboven.
Ja.
Dus die hebben misschien wel wat meer levens op andere planeten doorgebracht. Maar het is niet zo dat we op en neer hoppen, zou jouw theorie dan zijn. Van
nee.
Planeet naar planeet.
Nee, het is...
Daarom is deze planeet natuurlijk zo achter in de evolutie. Dat we misschien wat dat betreft gewoon iedere keer weer...
Wij moeten hier het hele veld eerst uitspelen.
Ja.
Zo kijk ik ernaar in ieder geval. Voordat dit klaar is, deze reïncarnatie klaar is. Ja. Kijk, ik heb zelf ook inmiddels... Een feeling gekregen met een van de planeten waar ik ooit ook ben geweest. En dat was ook, die planeet is er ook niet meer. En daarna heeft mijn ziel ook met andere dingen meegereisd. Maar dat is zo, oh man, iedere keer als wij denken dat we het weten, weten we het niet. Denk ik.
Ja. Nou ja, die is heerlijk. Eens. Ja, daarom blijft het ook interessant. En daarom kunnen we dus ook door blijven gaan. Volgens mij heb je daar wel de kern te pakken.
Ja.
Onderhand van het bestaan. Holy shit.
Ja, weet je, de mooiste waarheid is om te weten, er is geen waarheid. Het is iemand die zegt, ja, maar dit is de waarheid. Want dit is het zo geleerd en ik voel dit en dit is de waarheid. Dat is niet zo.
Ja.
Er is echt geen waarheid.
Nee, absoluut niet.
En ik denk...
Er is alleen maar perceptie.
Er is juist, want alle energetische informatie die we krijgen, vanuit welke richting dan ook, gaat namelijk altijd door jouw unieke filter. Door jouw unieke energetische lichaam. En het is juist doordat het door dat filter gaat, dat jij er een bepaalde manifestatie aan kan geven door jouw lichaam heen hier naar buiten. Maar dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Dit is alleen de waarheid door jou. Een heel mooi voorbeeld vind ik hiervan altijd is dat als je kijkt naar onze beroepsgroep, wij denken vaak van goh, jee, dan ben ik lichtwerker of coach of wat dan ook. En dan zie je 100.000 andere mensen die dezelfde beroepsgroep hebben of met dezelfde instrumenten werken als jij. Dan denk je, fuck, wie ben ik nou? Maar van de 100 mensen die op die rij staan, de klant die bij jou hoort, de persoon die bij jou hoort, kan het alleen van jou horen. Mm-hmm. En dat komt door dat unieke energetische filter.
Hey, en jij... Een aantal vragen heb ik over jouw werk, over jouw roeping.
Ja.
Over jouw roeping, vulva. Ja. Jij zei, de vulva heeft zicht op de vloeibare tijd.
Ja, dat klopt. Tijd is een vloeibaar concept. En op het moment dat jij tijd kan gaan waarnemen, als en nou praat ik echt puur vanuit zienerperspectief hoor. Dan is dat heel bijzonder. En iedereen kan het. Iedereen kan tijd op een vloeibare manier waarnemen. Door het hele simpele gegeven dat op het moment dat jij ergens bent en jij heel erg in het hier en nu bent, bijvoorbeeld op het meest fantastische feest ooit, is dat zo voorbij. Lijkt in een ogenblik te zijn geweest. Maar dat komt omdat je zo in het moment bent. En als je ergens op aan het wachten bent, waar jij een weerstand tegen hebt, oh, lijkt geen einde aan te komen dan. En dat is al een hele vloeibare perceptie op tijd. Het gaat namelijk over hoe bewust je ervan bent. En als ziener zijnde begeef ik mij ook op het astraal vlak in het zichtbaar maken van dingen in de tijd. Als ik bijvoorbeeld iemand meeneem op reis tijdens een meditatie en over een tijdje een hypnosesessie, neem ik iemand ook mee langs zijn of haar tijdlijn. En maak ik dingen ook zichtbaar daarin. En dat is voor mij ook echt de vloeibare perceptie van tijd. Manifesteren, waar nou zoveel over gepraat wordt, is ook tijd vloeibaar maken. Een van de basisdingen van manifestatie is dat je moet gaan zitten en gaan voelen hoe jij je wilt zien over een aantal jaren. Maar dat is eigenlijk jouw toekomstige tijdlijn hierheen halen. Dat is eigenlijk...
En daarin heb je dus wel een keuze te maken.
Ja. Ja,
daarom wordt het zo makkelijk als je dus je hart volgt. Dan kan je dus de beste versie van jezelf gaan zien en manifesteren.
Ja, ja. Want je moet je beseffen dat op het moment dat je een keuze maakt, en dit is waarom mensen keuze maken zo moeilijk vinden. Mensen voelen over het algemeen vaak bij keuzes maken, zeker als het gaat om echt van die levenskeuzes die te maken hebben met je hart volgen. Wat nou als ik deze deur sluit en alles verandert? Wat nou als dat toekomstperspectief wat ik had van mezelf helemaal niet klopt? Mm-hmm. En dat is ook zo. In mijn perspectief is het sluiten van die deur, dus het maken van een keuze, en is dat het afsterven van een tig aantal mogelijke toekomsten die niet gaan plaatsvinden doordat jij die keuze maakt. Dat gebeurt, dat is ook zo. Daarentegen beseffen mensen zich vaak niet dat als ze die drempel overstappen, dat er weer tig andere mogelijke andere toekomstversies zich aan kunnen dienen.
Daarom vindt er dus letterlijk rouw plaats, want je mag het ook echt jammer vinden dat je die toekomst niet gaat beleven. Want ja, dan valt toch je zult toch moeten kiezen. Je kan het niet allemaal, in ieder geval niet nu.
Ja.
Of misschien dan andere dimensies.
Dat is iets, daar zou je inderdaad over kunnen discussiëren, over andere dimensies. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ja, er zullen andere dimensies zijn met elke keuzes die je maakt. Dat er andere dimensies zich vormen waarin die keuze niet is gemaakt. En alle andere mogelijke toekomsten zich uitspelen. Dat kan. Ik heb een keertje iemand ook gehoord die zegt dat op het moment dat jij een bepaalde keuze maakt en je afstemt op een bepaalde versie van de, op de best mogelijke versie van jezelf in de toekomst, dat je dus ook heel specifiek een bepaalde dimensie aan gaat spreken waar jij je naartoe kan richten, een parallelle dimensie die jij hierheen gaat halen, omdat jij die versie wilt worden van jezelf. En niet een andere.
Hmm.
Ja.
Wat denk jij?
Ik vond dat een hele mooie. Ja. Ik, omdat ik me vooral richt eigenlijk op het concept gewoon van de tijd zoals ik het nu verken. Hè, de levensdraden van mensen. De keuzes die zij maken in het veld van de toekomst. Want de toekomst is echt een veld. Dat is niet een vastgelegd lotsbestemming ding. Maar het is een speelveld waar je doorheen beweegt. Mm-hmm. Je kan gaan kijken naar andere dimensies. Maar vaak mijn ervaring is dat het vaak meer stresspunten oplevert. Van, heb ik nou wel de beste versie te pakken? Je hoofd kan daar weer heel erg mee aan de haal gaan. Mm-hmm. Dus ik laat dat meestal buiten beschouwing. Maar ik vind het heel leuk om daar zelf af en toe over te gaan filosoferen. Om te kijken van, goh,
ja.
Vind ik wel interessant om in te duiken. Ja, ja.
En wat is astraal? Want jij zei net, ik kan mensen zeker later, want je bent ook met een opleiding hypnose bezig.
Ja, klopt.
Ook
hypnose en regressietherapeut.
Oh, ja, regressie, daar hoor ik ook zoveel over. Wat is dat?
Nou, eigenlijk moet je het zien. Hypnose is een instrument, zoals bijvoorbeeld een shamanendrum. Of een staf in mijn geval, of een ratel. Het is een instrument wat je bewust inzet, zodat iemand in een bepaalde staat komt en dingen kan gaan helen. En regressie is het bewust tijdens zo'n hypnosesessie iemand bewust terug laten gaan in de tijd om trauma's en pijnen aan het licht te brengen en die te helen door de persoon er los te van koppelen. Dus je gaat letterlijk die persoon ook het innerlijk kind bijvoorbeeld weer laten voelen. En maar ook het kind ook weer los te koppelen van jezelf en er een perspectief op te geven. Waardoor bepaalde zaken ook gaan helen. En ook niet meer jouw verhaal zijn. Ik ben dat trauma. Ik ben die pijn. Ik ben mijn opvoeding. Ik ben al mijn verbroken relaties. En dat is een heel mooi concept. Want dat is echt ook weer werken in dat vloeibare stuk van tijd, maar dan het verleden.
Hmm.
Het verleden is ook daardoor beïnvloedbaar. Niet op de manier zoals wij het denken door populaire media natuurlijk, maar gewoon door dit te doen, beïnvloed je jouw verleden, de energetische lading van jouw verleden.
Maar ga je werkelijk, want onze herinneringen zijn niet werkelijk onze herinneringen.
Jouw herinneringen zijn altijd een perspectief op de waarheid.
Ja, dus ga je dan terug naar de herinneringen of ga je werkelijk terug naar het verleden?
Je kan niet werkelijk terug naar het verleden. Je gaat terug naar de herinnering over dat verleden.
Oké. Okay.
En tijdens hypnose ben je in een bepaalde staat waardoor er meer omstandigheden helder zijn binnen die herinnering. Vaak herinner jij je iets en doordat die herinnering maar voor een klein gedeelte een soort van bewaard wordt in je actieve geheugen, heb jij er een bepaald perspectief op die herinnering. En in heel veel gevallen is het zo dat jij de pijn sterker herinnert dan de daadwerkelijke herinnering. Dus het is tijdens de hypnose zo dat als jij je terugbeweegt naar die herinnering, dat jij ook de ruimte ziet waarin die pijn plaatsvond. Laat ik het zo zeggen. En niet alleen meer die pijn. Het is een breder perspectief zetten eigenlijk.
Ja.
En zo geldt het ook voor regressie naar vorige levens.
Oh joh.
Om te ontdekken waar pijnpunten liggen die jouw ziel al langere tijd in het energetische systeem meeneemt, waardoor er bepaalde dingen zich uiten in het fysieke leven hier op aarde.
Oh, dat lijkt me zo interessant.
Oh, dat vind ik ook zo interessant. Ik vind dat ook zo leuk.
Eigenlijk zijn we gewoon van die fantasy nerds die ja. gewoon helemaal losgaan in dit realm van echt leven in magie.
Heerlijk. Ja, maar er is toch ook niks leukers. Het is mijn levensdoel om te leven in magie.
Ja, ja,
een magisch leven leiden. Ja. En dat gun ik iedereen. Dat ja. is echt...
Ja.
Iedereen moet een magisch leven leiden. Dat is echt mijn levensmissie. Ja. Om mensen weer te laten voelen wat een magie er in hun huist. En dit is ook magie, hè? Op het ja. moment dat iemand zo'n energetische lading omzet in zichzelf. En daardoor dingen vrijmaakt in zijn of haar energetische systeem, waardoor zij of hij weer nog dichter uit die divine spark kunnen leven.
Ja.
Hoe is dat niet magisch?
Dus transformatie, het is leven creëren eigenlijk weer.
Ja.
Het is, ja.
Het is altijd dat verlangen naar die connectie, die diepere connectie met die divine spark die ons daartoe drijft.
Mm.
En ja, ik vind het heel interessant omdat hypnose daar zo'n mooie techniek in is die eigenlijk, ja, wij kennen uit alle andere tradities als transwerk. Transwerk is hypnosewerk.
Ja.
En ik vind het zo mooi om daar nu echt deze technieken in te leren, zodat ik mensen daar nog beter in kan gaan begeleiden. En ik ben ook heel benieuwd. Ik wil ook voorouderwerk hieraan gaan koppelen. Om te kijken hoe we dan mensen in contact kunnen brengen met hun voorouders. En wat er op de lijnen ligt. En dat kunnen helen.
Wauw.
Ja, dus dat is echt... ik ga voor diep en niet minder.
Oh, fantastisch. Oh ja, ik zeg het maar gewoon meteen tussendoor. Maar zoek Petra op Instagram. Boek een sessie nu. Oh. Ja, dat is toch geweldig dit.
Ja, dit is ook... Ik ga hier ook zo van aanstaan. Ik vind het ook... Dit is voor mij schaduwwerk. Alle schatten eigenlijk naar boven halen die verstopt liggen in die donkere grotten die jij zelf creëert. Dat is...
Het is alchemie. Ik heb net de alchemist gelezen, of geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb het dus ook bij die paardenopstelling gewoon gevoeld. Het was ook iets wat Fiona ook zei, want die zei van, ja, dat was eigenlijk dus, dat was de slogan van haar bedrijf. En pas die ochtend dat we die podcast maakten, toen klikte hij bij haar, omdat ze me toen ook zo uit zichzelf vertelde.
Oh, superleuk.
En ik hoop dat ik hem goed reproduceer, maar het is iets herkennen in jezelf, het gaan helen en dan ervan gaan houden.
Ja.
En ik voelde dat gebeuren bij mezelf toen bij die paardenopstelling. En toen dacht ik, dat is alchemie. Ik zie, ik voel gewoon die alchemie plaatsvinden. Dus dat je dat het letterlijk goud, dat is lood, inderdaad de zwaarte of het duistere, of hoe je het dan ook wil noemen, transformeren in goud.
Ja, ja, en dat is dat is echt, dat is fantastisch, dat is goud waard.
Ja, echt.
En dat is ook wat ik op dit moment voor mezelf nu volledig mee in de diepte aan het duiken ben. Want het is niet alleen de opleiding hypnose- en regressietherapeuten die ik doe. Maar ik heb in de afgelopen maanden heb ik echt een hele hoop downloads gekregen, wat ik nog nooit heb meegemaakt, waarin informatie in mijn systeem werd gegooid die getriggerd werd door dingen hier bijvoorbeeld die ik in een boek las, waardoor er in één keer een hele hoop vrijkomt. En ik ben vanuit daar nu mijn hele methodiek ook aan het opzetten. Want om nu het te hebben over alchemie, een heel klein stukje kan ik daar wel over vertellen. Ik ben bezig met alle runen en alle 9 dimensies van de Noordse kosmologie. Ben ik aan het vormgeven in een jaarwiel met de elementen die daaraan verbonden zitten vanuit ook de Noordse shamanisme. Maar ook de processen van alchemie ben ik daar ook in aan het zetten. Om te kijken, want iedere dimensie, iedere wereld heeft een hele specifieke energetische lading. Maar daardoor ook een hele specifieke plaats in ons systeem en ook het energetische proces wat dus door alchemie plaatsvindt.
Wat bedoel je met elke wereld?
Nou, dan heb ik het over de 9 werelden uit de Noordse mythologie eigenlijk. Mm-hmm. En dat zijn Niflheim, Muspelheim, Jotunheim, Vanaheim, Josafheim, Midgard, waar wij wonen, Asgard, waar de Gonen wonen, en Helheim. En even kijken, ik mis er één. Svartalfheim. Ja.
Nice.
Ja. En die hebben allemaal een hele specifieke lading. Als het gaat om plaats in de energie bijvoorbeeld. Niflheim zit op de winterenergie. Mm-hmm. En winterenergie is totale contractie. Hè? Alles is afgestorven. Maar tegelijkertijd broeit onder de laag al het nieuwe leven stapsgewijs. En dat is in Niflheim ook. Omdat Niflheim en Muspelheim zijn vanuit de Noordse mythologie, zijn dat de twee werelden die de totale leegte, de Ginnungagap, omgaven. En de Ginnungagap is die magische ruimte waar Anne ook over spreekt binnen de Lands of the Setting Sun. It's die void, alles wat tegelijkertijd afgebroken en gecreëerd wordt. Het is echt, daar gebeurt magie, in die ruimte.
Ja.
En Niflheim was een ijswereld.
Is toch het moment tussen de winter en de zomer in, precies dat moment, of andersom, of niet?
Zo zou je het kunnen zien. Op het moment dat jij bijvoorbeeld schaduwwerk doet, is dat ook de ruimte waar je doorheen beweegt. Want jij begint vanuit weerstand, beweegt naar overgave. En het is vanuit die overgave waarin je die ruimte gaat voelen. Want vanuit daar komt de bevrijding. Want daar laat je het los, dus vernietig je, maar creëer je tegelijkertijd.
Ja.
En vanuit daar beweeg je dus weer richting wedergeboorte.
In de tarot is de dood is ook de belangrijkste kaart als het gaat om transformatie.
Ja, maar dat is de energie van de dood.
Ja.
En dat is de energie waar ik ook in werk en me in begeef. En waaruit, waar ik immens veel van houd. Dat is echt mijn onderwerp, de dood. Dat is echt, ik hou van dat proces tot in mijn tenen.
En ja. Omdat het dus gaat om die transformatie.
Ja, het is echt, er is geen beter gevoel wat je hebt dan dat gevoel van wedergeboorte na zo'n zwaarte. Het is echt, als je diep schaduwwerk ooit hebt gedaan, of het nou kleinschalig is geweest of grootschalig, alleen of met een groep, met of zonder begeleiding, maakt niet uit. Het is die diepte en dan die opening daarna. Dat gevoel is echt fantastisch. En dat, ik voel ook heel sterk bij mij dat ook is waar mijn werk ophoudt. Daar stopt mijn input.
Ja, oh geweldig.
Ja. Ja. En
de andere werelden?
Ja, de andere werelden, jeetje. Even kijken, Niflheim is dus totale contractie. Muspelheim zit aan het andere eind. Dat is een vuurwereld en dat is echt totale expansie. Dat is chaos, dat is...
Lente?
Zomer. Is echt uitspattend... energetisch, dat is alle kanten op, dat is vuur, dat is gewoon. En het mooie is, in het scheppingsverhaal is dat bij elkaar gekomen. Het smeltwater van het ijs van Niflheim en het dus vonken van Muspelheim vormde de eerste materie. En volgens de ontstaansmythologie, dat was de reus Ymir en het zout. En het zout is dus de bron van leven volgens de Noordse perspectief erop. Er ontstond uit het smeltwater ontstond Ymir, dus ontstond een koe, uit Humla. En uit Humla voedde Ymir en voedde zichzelf met dat zout. Dat zout vormde zich tot een andere reus, die weer leven voortbracht. En uiteindelijk werden daar Odin, Fili en Vee uit geboren. En die drie broers brachten Ymir om en gebruikten zijn lichaam om een nieuwe wereld te creëren. Dus die maakte zijn lichaam tot Midgard. En vanuit daar ontstonden de andere werelden. Jotunheim, waar de ijsreuzen woonden. Vanaheim, Ljósalfheim van de lichtelfen. Svartalfheim, waar de dwergen wonen. En Helheim, de onderwereld. Die ontstonden vanuit dat. Ymir is wat dat betreft ook het ultieme voorbeeld van het ontstaan van leven, het schenken van leven en het moeten afsterven, omdat er gewoon iets anders moet ontstaan. Mm-hmm. En dat gebeurde allemaal.
Dat is de bladeren die op een gegeven moment op de grond vallen, maar zich weer transformeren.
Ja, het is allemaal circle of life. Ja. En dat maakt het ook zo mooi.
Ja, want wat is daarvan waar dan? Sorry dat ik je onderbreek. Hoor. Ja. Wat is daarvan, van die prachtige mythologie? Er zit natuurlijk heel veel waarheid en wijsheid in.
Ja.
En hoe kan je het voor de luisteraars, voor wie dit te ver van een bedshow is, mm-hmm, nou vertalen naar wat het in dit leven...
Een heel simpel perspectief wat ik erop zou kunnen geven. Ook al heb jij niks met Noordse mythologie en is alles wat ik je nu heb verteld een hele hoop abracadabra. De kracht die hierin ligt, is dat dit is de manier waarop onze voorouders, hè, als jij voorouders hebt vanuit het Indo-Europese continent, en dan gaan we heel ver terug met het Indo-Europese continent, dan is dit de informatie die opgeslagen ligt in jouw DNA. Dit is namelijk hoe onze voorouders energieën in onze wereld en de kosmos om ons heen interpreteerden en een vorm gaven. En doordat ze het een vorm gaven, ontstond daar een verhaal omheen en een symboliek omheen en ook uiteindelijk goden en noem maar op. Maar het is die vormgeving van die energie die maakt dat het voor ons allemaal toepasbaar is. Het is gewoon echt een soort van teruggaan naar je wortels daarmee. En daar hoef je echt geen Noords paganist voor te zijn. Het is echt, ik kan jou uitleggen wat de hele specifieke energie is van een bepaalde wereld. En jij kan voelen hoe die in je systeem zit, zonder dat jij daar iets van af weet.
Mm-hmm. En dus het is voor jou ook weer een instrument om te begrijpen en te kunnen helpen iemand in zijn of haar persoonlijke systeem.
Ja.
En het bestaan.
Ja. Ja, want als bijvoorbeeld één bepaalde energie bijvoorbeeld te aanwezig is in jouw systeem, is automatisch, omdat in de Noordse kosmologie alle werelden een soort van tegenover elkaar liggen, is er automatisch een andere energie uit balans. En dat is een concept, dat kennen we allemaal.
Ja.
Ja. Dus dat is heel mooi om in te werken.
Wauw.
Ja, en dit is de basis van mijn methodiek die ik aan het opzetten ben nu.
Ja, en daar hebben ook de runen nog een rol in. Ja. Kan je vertellen wat de runen zijn?
Wat de runen zijn? Zoals ik al net benoemde, hoe onze voorouders energie vertaalden naar begrijpbare systemen, om maar heel even zo te zeggen, zijn de runen dat ook. En de runen zou je daardoor goddelijk geïnspireerd kunnen noemen, omdat die echt wel hele specifieke processen vertalen waar mensen toen de tijd eigenlijk nog geen voldoende besef van hadden. Vroeger waren wij natuurlijk wel veel meer verbonden met onze dierlijke natuur, maar daardoor hadden wij bepaalde concepten, konden wij gewoon niet vormen. En met runen is het echt. Runen hebben. Het zijn de. Als je van de Elder Futhark, de oudste alfabet, uitgaat, zijn het er 24. En die hebben elk een heel specifieke lading. En als je daarover gaat praten, over een specifieke lading, dan weet je ook hoe het werkt in de wereld, maar ook binnen jezelf. Hoe je hem tegen kan komen. Want een rune is niet alleen dat staafje met staafjes eraan, of die M-vorm, of die lijkt op een M, of die R, die lijkt op een R. Weet je, het is niet dat. Dat is een schriftelijke vertaling van de energie. Een symboliek als het ware. Ja.
En wat jij dus, want jij legde mij dat uit voor dat wij gingen opnemen.
Ja.
jij kan dus die energie channelen in een bepaald voorwerp.
Ja. Ja.
En dat doe je dus onder andere met dat, door dat ook te inscripten. Maar eigenlijk is dat meer een teken van dit is die rune. Dus het gaat echt om die energie die je erin stopt.
Ja.
Het is een label, het letter wat je eraan geeft.
Ja, eigenlijk wel. Zo zou je het wel kunnen noemen. Want wat je bijvoorbeeld heel veel tegenkomt nu is... Dit wordt best wel opnieuw ontdekt, hè? Rune, maar ook het Noords paganisme, Keltisch paganisme, Germaans paganisme. Mensen zijn best wel weer meer connectie ermee aan het maken. En wat je ziet is dat heel veel mensen, rune, en dan maken ze een bindrune. Dan ga je dus een gecombineerd teken maken van verschillende runen. En dan, ik weet dat dit en dit de betekenis is, dus dan helpt dit voor bescherming tegen dit. Maar mensen gaan zo voorbij aan het feit dat het gaat om de energie die daarachter zit, die daarbij ingezet moet worden. Mm-hmm. En dat rune daardoor, een bindrune maken voor iemand, is net zo specifiek als een vingerafdruk. En ook, weet je, als ik er voor jou nu eentje maak, heb je er misschien volgende maand eentje andere. Waarom? Omdat jij hebt een volgende maand behoefte aan een andere energie. Aan een andere, werking.
Maar wat een prachtig, eeuwenoud ambacht.
Ja, eigenlijk
dat
wel.
Dat je weer aan het leren bent om dat mensen mee te geven.
Ja. Ja, en er is natuurlijk wel informatie over te vinden. Iedereen kan rune googelen en de betekenis ervan. Maar waar ik inmiddels achter ben gekomen is dat er zit zoveel meer achter dan alleen dat.
Het moet echt eerder via de downloads of via dat veld.
Ja.
Ja,
ja, het is echt voor mij contact maken met dat veld. In die zin maak ik ook echt contact met Odin. Omdat hij is wel echt de personificatie van de kennis van alle runen. En hij kan mij daar wel in begeleiden. Ja.
Dat vind ik ook zo interessant. Want is dat dan één spirit? Of is dat dan ook een soort van veld? Wat is Odin? Odin is toch de grootste god binnen
ja,
de...
Ja, klopt. Ja. Odin is een... is een spirit om mee te werken. En ik wil hier heel bewust godentitels ook weglaten. Heel veel mensen zullen het heel normaal vinden bijvoorbeeld om te horen dat als ik zeg ik werk met aartsengel Raphaël tijdens mijn healings, snappen mensen gelijk waar je het over hebt. Want dan channel je die energie en je kan contact maken. Want die engel die begeeft zich, dat is een wezen in het astrale en daar kun je contact mee leggen en die kan jou helpen met dingen. Odin is dat ook. Alleen omdat heel veel mensen schrikken daar toch een beetje van terug. Omdat paganisme is natuurlijk ook heel vakkundig uitgeroeid geweest in Europa.
Verketterd.
Ja. En verchristend. En door de hedendaagse media natuurlijk ook een bepaalde lading aangegeven. Kijk maar naar Marvel. Marvel heeft natuurlijk de Noordse goden ook gebruikt als stripfiguren, waardoor mensen zeggen van nou, als ik zeg ik maak contact met de energie van Loki, dan denken mensen, leuk hoor. Maar dat werkt toch wel iets anders. En het is ook heel, het is heel fascinerend hoe aards hun zijn. Hoe verbonden met... het zijn echt spirits die er zijn voor de mensen. En de mensheid. En daar ook hun voeding van krijgen. Want ik ben er ook van overtuigd dat spirits ook krachtiger aanwezig kunnen zijn binnen het astrale op het moment dat ze ook meer voeding krijgen.
Mm.
Ja. Het is ook echt...
Kun je vergelijken met onszelf ook. Als wij voeding krijgen binnen de community waarin we zijn.
Ja.
Moet je nagaan wat een voedingsbodem dat is om voor ons om te groeien in de roeping die we zijn.
Ja, zeker.
Dan geldt dat voor een god natuurlijk ook. Hoe meer je, of spirit, laat ik het dan zo noemen. Hoe meer je daar ook
God heeft altijd zo'n lading ook.
Snap ik.
Ja.
Ja, hoe meer je die spirit ook weer voedt. Ja, voeds aanroept. Ja.
Ja, want ze zijn er wel. Om daar ook op in te haken, want er zijn heel veel mensen die nu bijvoorbeeld ook denken van ja, eigenlijk maak je contact met een archetype. Dat is anders.
Ja. Ik heb, archetype zit in jezelf.
Ja, precies. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn astrale reis ook kennis gemaakt met Hel of Hella, zoals je haar wil noemen, de heerseres van de onderwerelden. En ik kan je vertellen dat dat een hele andere ervaring is dan het archetype Hella aanspreken binnen mezelf. Dat is ook niet het aanroepen van haar spirit. Ja. En bezit nemen van, dat is helemaal niet in vragen. Want het gaat om de energie die zij representeert. En die ga je oproepen in jezelf, waardoor je informatie verkrijgt. Maar dat is heel anders als een spirit.
Dat is eerder schaduwwerk, toch? Dat je gaat kijken naar wat zijn de donkere stukken in mezelf die ik niet durf te zien, omdat ik me ervoor schaam, omdat ik vind dat dat niet mag zijn. Dus bij mij is dat bijvoorbeeld arrogantie, egoïsme, allemaal dat soort.
Ja.
Daar heb ik heel veel allergie op als ik het bij andere mensen zie.
Ja.
Dus dat zijn mijn schaduwen. Ik ben bang omdat die er zijn, want die zijn er.
Ja.
En ben bang om ze te... En dan kan inderdaad het oproepen van een donkere godin, uit welke mythologie dat dan ook is, in jezelf.
Ja.
Ja, dat is dan inderdaad echt het archetype die... die in ons allemaal huist, zeg maar.
Ja. Ja, ja.
En dan kan je bijvoorbeeld ook al met schmink of met kleding. Het is eigenlijk wel aan te raden om dat wel te doen. Als je dat wil oproepen in een meditatie.
Ja, want dat maakt het des te krachtiger om de energie naar boven te halen ook. Ja.
Maar jouw ervaring met Hella was dus anders.
Ja, die was wel wat indrukwekkender, ja. Ja. Het is op het moment dat jij namelijk een spirit ontmoet en iedereen die bijvoorbeeld een keer een spirit heeft ontmoet in het astrale, of dat nou de aanwezigheid van een dierbare overledene is, of dat je een engel hebt mogen ontmoeten, of in ieder geval contact hebt gekregen met die energie, of dat je nou een zoals wij het benoemen, een mythologisch wezen ontmoet. Dat is indrukwekkend. En
hoe was dat?
Ja, heel bijzonder. Ja, ik werd begeleid door het rijk waar zij verblijft. En ik was vermomd. Oh ja, nou ga ik wel echt...
De coming out van Peter.
Ja, dit is een van de weinige keren dat ik dit deelde, beste mensen. Dus ik werd begeleid door Loki. Loki is, voor degenen die dat niet weten, de vader van Hella. En hij had mij omgevormd in een kever op zijn schouder. En dat is echt wel een typisch Loki-ding. Om mij ook in de eerste instantie niet een beetje te shielden voor haar reactie over... maar ook omdat het voor mij heel spannend was.
Ja.
Het gaf mij natuurlijk ook een heel mooi beschermd gevoel. Dat ik niet direct een soort van herkenbaar was of zo.
Ja.
Echt shapeshifting. En... uiteindelijk bewogen we rond in een stuk bos in haar rijk. En toen kwam zij tegen. En op een gegeven moment was hij in gesprek met haar. Maar zij hadden wel heel snel door dat ik niet een normale kever was. En toen ze sprak me daar ook echt op aan. En op het moment dat zij ook haar energie focuste op mij... Dat was wel, dan krijg je echt het gevoel van de grootsheid ook die erachter zit. En tegelijkertijd dat wat je ziet alleen maar ook dat is wat je nu binnen kan krijgen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Zeker.
Het is echt...
zeg maar een topje van de ijsberg.
Ja, dat gevoel. Ja. En je voelt die immense kracht achter die spirit. En tegelijkertijd voel je ook echt wel het oprechte contact daar ook wel achter. En het moment dat ze mij ook toestemming gaf om vaker terug te komen, dat was voor mij wel echt heel waardevol. Zeker omdat zij alle aspecten van de dood belichaamt. Wat natuurlijk ook de energie is waar ik me doorheen begeef met het werk wat ik doe. Was dat ook echt heel mooi ook, ja.
En... Is het ook humbling en ook empowering tegelijk om met haar contact te maken?
Ja, want ik was echt heel nederig. Want ik werd al heel snel ook... Ja, ze zei laat jezelf zien. En toen werd ik ook een persoon naast Loki op dat moment. Maar ik keek haar nog steeds niet aan. Gewoon echt uit respect. Terwijl zij het wel probeerde. Zij, maar dan meer vanuit eens kijken hoe geïntimideerd ik jou kan krijgen ook wel hoor. Ze zoekt ook wel randen op daarin. Dus dat was ook wel heel erg... was een bewuste keuze ook om te doen. En het is ook een soort uitdaging ook om te kijken of ik afgeschrikt zou zijn voor wat zij mij te vertellen had ook.
Ja.
Maar dat was het enige. Daarna zijn we ook weer weggegaan en werd ik weer vanuit mijn transreis ook weer terug begeleid naar de plek waar ik was. En heb ik daarna ook haar roep ook wel een paar keer gevoeld. En ik merk dat het wel steeds duidelijker wordt... dat ik me echt meer op haar mag gaan toeleggen ook. Ja.
Wow.
Ja. Dus het is heel bijzonder om mee te maken. En die kunde van het reizen ook en het begeleiden daarvan is ook echt, wat een vulva ook kan.
Hoe doe je dat dan zelf? Ben je bewust toen gaan reizen?
Ja, ik kan bewust reizen. Ja, ik kan mezelf in een dusdanige diepe trance brengen. Dat ik echt bewust mijn lichaam kan verlaten met, zoals ik het beschouw, één van mijn astrale lichamen wat kan reizen. En doordat ik contact maak met de energie van een bepaalde wereld, is dat ook mijn focuspunt en reis ik daar naartoe. Ja.
En wat gaat het werk inhouden om... Ik weet niet of het de juiste benaming is, dienaar te zijn van Hella. Want ze roept jou aan.
Ja, ze roept mij aan. Ja, maar dat is hetzelfde als dat ik werk ook met Loki.
Ja.
Alleen Loki is er wat meer voor mij. Die helpt mij dingen te... Die triggert en verandert dingen in mij... waar ik helemaal niet op zat te wachten. Op een moment dat ik er ook helemaal niet op zat te wachten. Maar ja, dat doet hij graag.
Zoals?
Hij overvalt je soms ook wel eens met dingen... Even kijken of ik een goed voorbeeld heb. Hij heeft bijvoorbeeld ook een keertje ervoor gezorgd... dat ik heel sterk in aanraking kwam met mijn kundalini-energie. En dat was heel heftig. Want dat doorbrand je gewoon helemaal op het moment dat dat... op de juiste manier aangeraakt wordt. Wat hij vervolgens wel kan door zijn hele specifieke energetische lading... was het containen. Want als één ding best wel heftig is... is dat als je kundalini-energie te hoog, te heftig aanwezig wordt in je lijf... dan fungeer je helemaal niet meer dan goed. Dan ben je echt... Dan spring je overal bovenop, ben je te vurig in dingen. Dan is er veel te veel van dat element aanwezig in je lijf. En hij kon dat een beetje voor mij channelen. Maar wat er daarna gebeurde, was dat er bepaalde weerstanden... waar ik heel veel waarde aan hechtte. Want dat is wat we tenslotte doen. Hè? We hechten waarde aan onze weerstanden. Daarom houden we ze vast. Los kon laten. Of losliet. En ook voelde van... ja, ik kan er niet meer naar terug. En er was echt een stuk in mijn hoofd dat zei... nee! Dat. Ik wilde naar terug. Waarom is dit nou gebeurd? En ja.
Ik wil koud blijven. Ik wil geen kundalini-energie.
Nee, ja. Fuck dat. Ja, nee. Ja, ja. Geen keus. Hij laat je geen keus.
Ja.
En dat is soms best heftig. En hij is dan zo'n aanstichter van die energie. Hij wakkert dat aan.
Wow.
Ja, hij is ook niet zozeer een spirit die ook een bepaalde vorm heeft. Hij is iedere keer ook anders als ik hem zie. Vindt hij ook leuk. Soms is hij heel intimiderend. Ja, soms doet hij het expres. Ik kan wel lachen, want ik ben op astraal vlak, het is heel grappig, op astraal vlak. Als je goed je ego dus losgekoppeld hebt, ben je dus ook niet bang. niet zo snel. Oh ja. Waarbij je dus ook niet zo snel... want die angst is iets van je ego. Ja. Dus ik heb een keertje kwam hij ook, verscheen die aan mij in een vorm van een hele grote spin. En dat ik dacht, oké, hoi. En ja, dat vindt hij dan wel weer grappig.
Wordt hij ook, hoe wordt hij afgebeeld in de mythologie?
Loki is echt... wordt natuurlijk als grappenmaker afgebeeld of als prankster ook, hè? Maar dan ook echt wel eentje die hele vervelende dingen in werking zet. Maar als je kijkt naar de goden en wat zij representeren, hè, die archetypes, als Loki daar niet zou zijn als zijnde een soort van tegenhanger, zouden zij statisch blijven en niet veranderen en niet getriggerd raken om bepaalde kwesties te gaan doen volgens de verhalen of bepaalde zaken te veranderen bij zichzelf. En dat is de waarde van Loki. Loki offert letterlijk eigenlijk zijn hele zelf op ten behoeve van die weerstand eigenlijk.
Mm-hmm.
En in de mythologie wordt dat heel duidelijk verwoord door de drie kinderen die hij heeft. En dat zijn Fenrir en de wolf en Jormungandr, de Midgardslang. De slang die in onze zeeën leeft, volgens de legende. Fenrir de wolf is opgesloten in Helheim. En Hela is dan ook een van de kinderen van Loki. Met name Fenrir en Jormungandr, op het moment dat de wereld zou vergaan, hè, Ragnarok vanuit de beweringen, verslindt de slang de werelden en Fenrir doodt de goden. Dit is echter de cirkel die ook moet ontstaan, omdat de dood van de goden ook weer nieuw leven gaat brengen, een wedergeboorte voor een nieuwe vorm. Voor een nieuwe vorm waarin hun energie gegoten gaat worden. En dus is hij de noodzakelijke aanstichter van leed. En dat is wat mensen hem ook vaak verwijten, of in ieder geval hij vroeger ook. Hij is de aanstichter van leed. Maar daardoor de grootste transformator die er is.
Ja. Dat is die pijn waar we het dus straks over hadden.
Ja.
Prachtig.
Ja. Ja.
Mooi hoor, dit is echt de circle of life.
Ja, zeker. En dit is ook zo diep geroot in onze... Ja, eigenlijk in onszelf ook. Dat begrip maakt even niet uit welke hoek de wind waait qua overtuigingen. Het is ook echt... Het is dat. Dat besef. En dat vertaalt zich in de ene vorm in... Nou ja... De goden waar ik het over had en in een andere vorm weer anders. En ja, het blijft gewoon heel mooi om te onderzoeken, vind ik. Ja.
Prachtig, dankjewel Petra.
Ja, graag gedaan.
Ik heb nog zoveel meer vragen, maar ik denk dat we echt moeten afronden, want mijn podcast wordt steeds langer. Dan krijg ik ook wel eens feedback op.
Ja, een podcast mag toch ongeveer 3 kwartier duren?
Ja, het is 40 minuten is de concentratiebouwmax, ja, segment. Ja, boeien. Nee, maar ik wil nog heel graag ook verder praten over de onderwereld. Ja. Maar dat bewaren we dan gewoon voor de volgende keer.
Voor een keer. Andere keer. Ja. Dat is helemaal goed. Dan duiken we heel specifiek daarop in. Ja. Misschien wordt de podcast dan korter.
Wie weet. Geef me wat.
Lekker. Ja,
nou,
leuk.
Super bedankt voor deze prachtige, magische reis.
Ja, dank je wel voor het uitnodigen dat ik het verhaal ook kon vertellen. En dat het mensen ook kan bereiken.
Ja.
Ja.
Nou, more to come. En yes. Wat is jouw naam op Instagram?
Mijn Instagram naam is whiteraven_vulva.
Oké. Okay.
Ja.
Mooi.
Ja.
Zoek Petra op.
Yes.
Ja. Tot de volgende, Petra. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.